Beste luisteraars, kijkers, we hebben weer twee inspirerende gasten deze week in de podcastafleveringen. Als eerst, voordat ik naar hun toe ga, voor de introductie, wil ik jullie vragen om te abonneren op ons kanaal. Denk bij Spotify, denk aan YouTube, maar ook uiteraard op Instagram. Laat een duimpje of een sterretje achter als waardering. En heb je ideeën of suggesties, laat het achter in de comments. Heren, heel erg welkom bij deze podcast. Ik wil vragen om jullie zelf even te introduceren. Edwin, zou ik bij jou mogen beginnen?
Zeker. Mijn naam is Edwin de Leeuw en ik ben Business Manager Defensie en Veiligheid voor SRI Nederland.
Dankjewel. En Derek?
Derek Riesebos en binnen DNV verantwoordelijk voor het werk wat we voor de Defensie en Veiligheidssector doen.
Dankjewel voor deze introductie, heren. Gaan we beginnen met de stellingen.
Heel goed.
Heren, ik ga jullie meenemen naar de laatste stelling. En die luidt: over 10 jaar is alles van de Defensie in een digital twin versie.
Ja, ja, zeker. En misschien noemen we het geen digital twin meer tegen die tijd. En misschien noemen we het wel metaverse of wat dan ook. Maar ik denk dat kun je tot in het extreme trekken. Je ziet natuurlijk ook al een trend die gaat over quantified self. Hè. Dat is al 10 jaar geleden ingezet. Het gaat over nou, van jezelf ook een virtuele kopie maken. En je gezondheid en je spijsvertering en je hartslag. Ik denk dat met de ontwikkelingen die Elon Musk nu doet met de chips implementeren, dat daar echt nog wel wat stappen gezet gaan worden. Ja. Dus er komen zelfs kopieën van mensen in die virtuele wereld. Naast dus de assets waar we het eerder over hadden. En er zit nog een laag boven, hè? Cyber bijvoorbeeld. Wat gebeurt daar allemaal? En ook dat wordt op een of andere manier wordt dat in zo'n model opgenomen.
Ja.
Virtuele persona's, hè? Want je identiteit op het internet is natuurlijk ook heel wat anders dan wie je in het echte leven bent. Dus ja, tot in het extreme. En ik denk dat we ons niet kunnen voorstellen hoe dat eruit ziet.
Als ik even hierop inhaak, met mijn creatieve mind zeg maar open, zie ik bijna voor me dat er een leger op, noem ik even landmacht, dat is even makkelijk, een bataljon gaat op missie, die hebben allemaal chips in, waardoor je kan zien hoe mensen zelf functioneren op zo'n moment. Dat kan je allemaal digitaal zien tegelijkertijd. En dat over 10 jaar al, en je zou zelfs zo ver kunnen gaan, dat degene die dat monitort kan zeggen, deze persoon ervaart veel meer stress dan persoon 2. Dus die kan veel beter het schot nemen dan persoon 1.
Ja, je kunt het tot in nou ja, de nitty-gritty details, zou je dat, krijg je die automatisering daarin. Ja. En dat gaat heel wat betekenen voor processen, voor commandovoering, voor aansturing van dat soort eenheden. We hebben ooit, nou jij gaf volgens mij het Soldier Modernization Program, waar je ooit bij betrokken was, al aan. In die tijd begonnen we te experimenteren met het Battlefield Management Systeem.
Ja.
En een van de vragen die gesteld werd van, ja, maar wacht even. Als de brigadegeneraal alle voertuigen los op zijn scherm kan zien, waarom zou een kompiescommandant of een bataljonscommandant dan nog de besluitvorming voeren? Hè? Dus dat gaat over schaal, over wat kan je aan informatie tot je nemen. En ja, daar gaan enorme veranderingen plaatsvinden.
Ja. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Derek, over 10
nou,
jaar?
Wat ik het mooie vind aan de opmerking die jij net maakte, is digital twinning eigenlijk de virtualisatie en koppeling van de virtuele omgeving met de fysieke wereld, dat is niet een Big Bang. Dat gaat iedere keer weer een stap verder. En in Oekraïne zie je dus nu wat drones, gewoon eenvoudige drones met een cameraatje, maar ook met steeds meer sensoren, wat die al kunnen toevoegen. En wij kunnen dus nu niet voorspellen wat wordt. Het is altijd goed om even te dromen wat het over 10 jaar wordt. Maar één ding weet ik zeker, als we over 10 jaar terugkijken op vandaag, dan zullen we een aantal elementen nog duidelijk herkennen. Het is niet dat het met alle technologische ontwikkelingen zie je in Oekraïne dat er dus nu nog redelijk klassiek manier van conflict plaatsvindt. Aan de andere kant gaan we ook niet terug herkennen hoe wij dan besluiten nemen. Hoe we dan informatie gebruiken om de planning te doen en om verder te gaan. En daarin is tot op zekere hoogte de sky the limit. Als je kijkt wat je met drones en met sensoren, hoe je je beeld kunt gaan verrijken. Als je gaat kijken hoe dingen steeds meer verbonden worden, hoe we steeds krachtiger machines krijgen, hoe we dus nu ook, en AI zal daar dus ook een rol in kunnen gaan spelen, hoe we grote hoeveelheden data en informatie kunnen gaan doen als een soort van assisted beslissingen nemen. Van hey, let hierop, let daarop. Dus dat je gaat kijken, je hebt een heel groot speelveld. Het zullen toch uiteindelijk de mensen zijn die nog aan de knoppen zitten. Maar met jij het voorbeeld wat jij ook gaf met stresssensoren, wacht even, hier moet je je aandacht op vestigen. En dan kunnen we dat menselijk brein weer gebruiken om de juiste beslissingen te gaan nemen. Maar dat geeft een hele andere dynamiek, denk ik, aan wat je kan doen dan nu. En ik vind het eigenlijk wel leuk om nu in dit soort werelden actief te zijn en met elkaar te gaan kijken hoe kunnen we elke keer weer een extra stap zetten daar naartoe. Het zal niet het Big Bang zijn, je zult er niet in één keer zijn, maar je kunt het aan de andere kant ook niet tegenhouden.
Nee.
Ik weet nog wel, een aantal jaren geleden bleek dus met de smartwatches, dat duidelijk werd waar bepaalde militairen aan het oefenen waren. Ja, dat kun je niet tegenhouden. Dus je zult in die beweging mee moeten, anders word je verrast.
Ja.
Ja, tegelijkertijd denk ik dat, ik schets net eventjes een heel mooi beeld over ontzettende virtualisatie die er plaats gaat vinden. En de enorme hoeveelheid rekenkracht die we tegen die tijd ter beschikking hebben. Als je nu gaat kijken naar foto's uit de Eerste Wereldoorlog, Slag bij de Somme, foto's uit Oekraïne, Bachmoed, die dingen die zijn één op één nog steeds vergelijkbaar.
Ja.
Dus ik denk wel, er gaat technologisch heel wat veranderen, maar de realiteit van oorlog, van mensen die elkaar naar het leven staan, naar zwaar geweld, naar ellende, die gaat niet veranderen.
Nee.
Dus ondanks dat we misschien over 10 jaar technologisch enorm veel verder zijn en een veel beter beeld van het slagveld hebben en op een andere manier besluitvorming toepassen, zal die loopgraaf en dat mijnenveld zullen nog steeds bepalend zijn voor datgene wat er op de grond gebeurt. Ja. En dat is wel een beetje ontnuchterend, want wij komen uit de technologiehoek en wij dromen graag van die betere toekomst. En hoe ziet die eruit over 10 jaar, 15 jaar... maar ik denk dat dit wel de blijvende realiteit is. Het blijft een wereld van ellende en drama. We kunnen met onze technologie kunnen we er heel wat aan doen om te kijken of we dat kunnen verlichten. En om onze waarden te beschermen met de technologische mogelijkheden. Maar dit zal een onveranderlijke werkelijkheid blijken, denk ik.
Ja. Nou ja, we hebben de vraag ook vaker in deze podcast gesteld over 10 jaar. Hoe ziet het er dan eruit? En dan hebben we ook over robots gehad. Van, is het dan over 10 jaar dat we in de iRobot wereld van de film leven, waar robots met wapens rond kunnen lopen en zelf beslissingen kunnen nemen? Ik denk dat je in alle podcasten wel terug hoort hoe erg we digitaliseren ook, en automatiseren en AI toepassen. Nou, nu heb je het over digital twins. Uiteindelijk blijft de mens de eindbeslissing nemen van, haak de trekker over of niet, of druk ik op de knop of niet. En uiteindelijk ook dat het gevecht uiteindelijk nog vaak door de mens op de grond gewoon uitgevoerd wordt.
Ja, en de technologische gains die we maken worden ook in toenemende mate complexer. We gaan naar een heel sterk veranderende wereld. Als je nu over bepaalde grondstoffen niet kan beschikken, als je nu over bepaalde technologieën niet kan beschikken, hoe ziet de wereld er dan uit? Het enige wat je zeker weet over 10 jaar, het is meer complexer. Als je het gaat hebben over technologisch, er zijn heel veel mogelijkheden. Maar je ziet wel dat je een steeds hogere mate van complexiteit hebt. En ik denk dat een goede mate van complexiteit is dus hoeveel uren het kost om een chip te maken.
Ja.
Hoeveel grondstoffen je nodig hebt om dat te doen. En een goede mate van resource complexiteit is geld. Dat is een hele mooie manier om dat te doen. En als je dan kijkt dat je een drone van 1.000 euro moet gaan uitnemen met een raket van 1 miljoen euro, ga je het ook niet winnen. En dan gaat het niet om het geld, maar die 1 miljoen euro staat voor een mate van complexiteit van die hoogwaardige technologie.
Ja.
En daar moeten die asymmetrie, moeten we denk ik wel goed en bewust mee zijn en ook koppelen naar het primaire spel wat onze partner Defensie speelt. Daar moeten wij als technologiepartner mindful voor zijn. Maar die kijk zal ook anders worden. Technologie, sky is the limit. Maar daar zit een prijskaartje aan in termen van complexiteit om daar te komen. En daar moeten we denk ik met elkaar de balans vinden. Waar kun je het grootste verschil maken?
Ja.
En het is natuurlijk goed om te dromen, want anders dan kom je nooit tot innovatie en nieuwe ideeën. Maar ik denk dat we ook een verantwoordelijkheid hebben om met elkaar het gesprek te hebben. Waar gaan we dan het grootste verschil maken? Niet iedere innovatie zal uiteindelijk dan succesvol gaan landen. Maar dat maakt het ook leuk. Hè? Dus ik wil niet zeggen van nou, begin er niet aan. Ik denk dat we met elkaar een collectieve verantwoordelijkheid hebben om de juiste gesprekken te gaan voeren en met elkaar te gaan kijken hoe kunnen we uiteindelijk daar waar het nodig is het grootste verschil maken.
Ja, die complexiteit die brengt natuurlijk een bepaalde kwetsbaarheid ook met zich mee. Het hele systeem moet samenwerken om één bepaalde capability zeg maar, te gaan realiseren. En daarmee wordt het natuurlijk ook steeds interessanter voor een tegenstander om ergens op die complexiteit in te gaan grijpen. Ja. Dus naarmate die technologische vooruitgang verder gaat, zal je ook zien dat je steeds meer kwetsbaarheden hebt en steeds meer plekken hebt waar die tegenstander gaat ingrijpen. Laat onverlet dat tot nu toe historisch gezien altijd gebleken is dat de technologisch meest innovatieve partij toch over het algemeen de bovenhand heeft. Ja. En we zien ook nu in Oekraïne natuurlijk dat de Russen hebben enorme voorraden met materieel. En ja, het gaat op dit moment eventjes niet zo goed daar aan het front. En dat ligt natuurlijk voor een deel aan de manier waarop wij als Westen dat steunen. Maar dat beeld van als we maar massa hebben en het is eenvoudig, dan winnen we het wel. Nee. Nou, ik geloof daar niet in.
Nee.
Dus ja, we moeten investeren in die technologische vooruitgang. En we moeten ons realiseren wat voor kwetsbaarheden dat oplevert.
Ja, nee, dat snap ik heel goed, ja.
Nou, en dat is ook wel waar wij de afgelopen jaren, dus en met die digitalisering, waar wij het afgelopen jaren het hardst op zijn gegroeid, is cybersecurity. En daar zie je natuurlijk ook de voorbeelden van. Het systeem en het wereldwijde systeem, de Evergreen en Suezkanaal was dan geen cybersecurity. Maar als er één schip vast ligt, heeft de hele wereld daar last van. Dat laat dus zien, als je alles maximaal door organiseert naar efficiëntie en zo goedkoop mogelijk, krijg je dus ook diezelfde zwakheden. Dus die hoge mate van technologie-integratie, ja, volledig mee eens moeten we voorbij verpushen. Tegelijkertijd moeten we ook de weerbaarheid van dit soort geïntegreerde systemen en aanpakken ook verhogen. En dat is denk ik de juiste balans met elkaar vinden. Dat hoeft niet zo heel erg ingewikkeld te zijn, maar als je er geen aandacht aan geeft en je wordt verrast en je moet dan gaan handelen, dan wordt het lastig.
Ja.
Dus ga vooral zorgen dat je daar maatregelen op neemt. En dat is niet van Defensie moet dat doen, wij moeten dat doen. Dat is denk ik een collectieve ambitie die we met elkaar moeten hebben om enerzijds de technologische mogelijkheden uit te nutten, maar ook onze weerbaarheid, onze technologische weerbaarheid, onze sociale weerbaarheid. Ja. Kijk, waar we geen controle over hebben, zijn de dreigingen en de conflicten. Waar we wel controle en grip over hebben is, hoe weerbaar zijn we daartegen? En ik denk, als je één zekerheid hebt de komende 10 jaar... is het conflict kan voorbij zijn, maar de dreigingen, de spanningen in de wereld, die zullen niet vanzelf weggaan. Nou goed, dat is dan misschien mijn persoonlijke mening. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we onze weerbaarheid daartegen gaan vergroten. Onze weerbaarheid tegen verandering. Hè? COVID is daar ook denk ik een goed voorbeeld van. Hoe weerbaar zijn we tegen dat soort hele grote veranderingen, hele grote crisissen? En ik denk, als je dat gaat verhogen, dan is het minder van, dan maakt het minder uit wat er om je heen gebeurt. Je kunt het navigeren en je komt verder. Ja. En ik denk dat technologie daar een belangrijke rol in kan spelen.
Nou, ik denk even, om hem weer terug te brengen naar het onderwerp Digital Twin. Uiteindelijk hebben we het tot nu toe gehad over een Digital Twin van het gevechtsveld of van een bepaald platform. Maar als je dat nou eens eventjes brengt naar de factoren politiek, militair, economisch, sociaal. Ga je dan krijgen dat je daar misschien ook een model van kan maken? En wat kan je doen om bijvoorbeeld de kwetsbaarheden in je logistieke aanvoer, om die duidelijk te maken? Hoe kun je de kwetsbaarheden in je politieke systeem duidelijk maken? En wat voor maatregelen kun je nemen om daar iets aan te doen? En kan een digital twin daar ook bij helpen? Nou ja, ik denk op dit moment is dat nog een beetje een vergezicht.
Ja.
Maar wie weet hebben we daar over 10 jaar hebben we daar wel een fantastische oplossing voor. En dat zou wel echt heel erg mooi zijn.
Ja, en over 10 jaar denk ik inderdaad weerbaarheid. Dat is ook wel een stukje. Ik zat wel te denken tijdens het gesprek, deze stellingen van maar als we steeds meer data verzamelen en modellen aan elkaar koppelen, betekent wel dat je steeds meer digitaal in ieder geval alle informatie bij elkaar krijgt over hoe een schip in elkaar zit, hoe wij kijken naar de landen van anderen, zeg maar. Misschien wel als we over 10 jaar kijken naar hoe onze mensen functioneren, want we weten precies waar ze zijn. We weten precies hoe het met ze gaat. Maar dan een stukje weerbaarheid. Ja, je moet wel zorgen dat die data dan wel heel veilig is. Dat lijkt me nog wel.
Alles een met angst, elkaar verbinden. Zeg maar. Theoretisch gezien, als je alles met elkaar verbindt, creëer je het ideale target.
Ja.
Als je de boel wil ontregelen. Dus daar zullen we ons tegen moeten weren.
Ja, dus cyber wordt daar ook wel, cybersecurity, dat soort dingen zijn.
Maar misschien ook wel dat je zegt, ik ga dit soort dingen even niet koppelen om. Aan de andere kant, als je alles hebt gevirtualiseerd, is het misschien nog makkelijker om een backup te maken.
Ja.
Ja, en tegelijkertijd, omdat je zoveel data beschikbaar hebt en zo met zoveel data aan het werken bent, moet je ook heel goed nadenken, wat is nou de waarde van die data?
Ja.
Je kunt je best wel voorstellen, als je een verbinding weet af te tappen en je weet een bericht te onderscheppen, dan kun je daar iets mee. Maar hoe lang kun je daar iets mee en hoe groot is het effect wat je daarmee kan bereiken? En hoe moeilijk is het om die informatie te verkrijgen? Ik denk, als je zoveel data beschikbaar hebt, en wij zijn natuurlijk een hele open samenleving, hè, dus het is heel moeilijk om daar echt een harde schil omheen te zetten, dan zal er dus ook heel veel beschikbaar komen. Nederland open dataland nummer 1. Dus iedereen weet alles van ons.
Ja.
Is dat dan erg? Kun je afvragen. Of zijn het dan misschien datasoorten waar je nog een bepaalde kennis van nodig hebt, een bepaald AI-model op moet zetten, om daar dan echte waarde uit te gaan halen.
Ja, want veel data betekent nog niet per se dat je de juiste informatie hebt natuurlijk.
Nee, zeker niet.
Ja.
Nee, maar wel met elkaar kritisch blijven kijken naar wat is spannend. En vaak als je kijkt naar bedrijfsvoering van een typisch bedrijf, 90% van de data is niet zo spannend. 10% wordt al spannend en daarvan is 1% het geheim van de smid, zeg maar. Maar heb je dan wel scherp wat die 10 en 1% is en bescherm je die voldoende? Of bescherm je die op een vergelijkbare manier als de andere 90%? Dat is denk ik waar je naar moet kijken. Ik wil ook niet het beeld neerzetten van maak je overal zorgen over. Ik denk dat er een stukje bewustwording moet zijn dat iedereen naar zijn eigen denken kijkt. Gewoon net als je eigen huis ook. Laat ik overal de deuren en het ramen openstaan? Nee, die doe ik een beetje op slot. Maar dan de dingen die echt, als ik een dikke portemonnee met geld heb, laat ik die in huis. En heb ik dan een kluis? En waar laat ik die? En dan de rest, neem de krant mee, alsjeblieft. Weet je, dan hoef ik hem zelf niet op te ruimen. En zo moet je denk ik toch ook een beetje, zoals je zelf naar je eigen huis kijkt, moet je misschien ook eens gaan kijken naar wat doe ik met mijn eigen data? En hoe doe ik dat binnen mijn eigen bedrijf of binnen waar ik werk?
En dat is wel mooi aan die digital twin. Want je kunt ook zeggen, het is niet in één big bang. Dus ook dit proces dat we nu over hebben, als we het over 10 jaar heen trekken, zijn dit ook allemaal stapjes waar we ook allemaal langzaamaan over kunnen nadenken. En
die
uitbouwen.
Stappen worden ook al gezet. Die stappen worden ook al gezet.
Ja, er wordt natuurlijk hard over nagedacht. Want data governance is natuurlijk best wel een item binnen Defensie. En zeker omdat er gewoon qua geheimhouding en rubricering best wel hele andere regelgeving plaatsvindt dan wij in de burgermaatschappij kennen. En tegelijkertijd verandert die wereld ook. Als je naar Google Maps van 20 jaar geleden gaat kijken, dan waren de kazernes nog geblurred op de luchtfoto's. Tegenwoordig is dat niet meer zo, want het is namelijk informatie die iedereen op een hele makkelijke manier kan verzamelen. Dus waarom zou je dat nog doen?
Ja.
En dan is de vraag, is dat dan nog wel kritische data? Precies wat jij zegt, is dat dan nog die 1% waar je op moet gaan richten? En dat is een gesprek dat moet je formaliseren, dat moet je inrichten. Ik zeg altijd, er is één proces binnen Defensie wat dat kan. Hè? Dat is de inlichtingenketen, waar ze gewend zijn om informatie te verzamelen, te rubriceren en al dan niet beschikbaar te stellen. Alleen dat is op dit moment nog mensenwerk.
Ja.
En de hoeveelheid data die ter beschikking is en komt, die is veel te groot om dat met de hand nog te gaan doen. Dus daar zou je misschien ook wel weer een AI-toepassing voor moeten gaan hebben die dat voor je gaat doen.
Ja, ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het beantwoorden van alle stellingen, deze stellingen ook weer, en het aanwezig zijn in mijn podcast. Echt heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Graag gedaan.